Goedemorgen, broeders en zusters. Elia, hij is een gelukkig mens. Hij bidt en het gebeurt. Hij staat er op de Karmel, weet je het? En dan moet er vuur uit de hemel komen voor het offer. En dan zegt hij tegen die 400 profeten van Baal en de 450 van Astarte. Zegt hij, nou gaan jullie maar eerst, want jullie zijn in de meerderheid. En dan gaan ze bidden en dan gaan ze bidden en dan gebeurt er niks. En dan zegt hij, hoe is het met jullie God? Slaapt hij soms? Is hij in slaap gevallen? We zouden tegenwoordig zeggen, is hij op vakantie gegaan? Ja. Is hij er niet meer? Is hij op zijn eigen gegaan? En er gebeurt helemaal niks. En Elia bidt en er komt vuur. En uiteindelijk moeten de profeten van de Baals en de Astartes het met de dood bekopen. Elia is een gelukkig mens. En ik wil je lezen hoe het verder gaat. In 1 Koningen 19. 1 Koningen 19. Zoek dat eens op. 1 Koningen 19. Vanaf vers 1. En Achab is dan koning in Israël, want het gebeuren speelt zich af in het land of in het koninkrijk Israël. Terwijl je het opzoekt, vertel ik even dat het land was verdeeld in Juda, het Zuidrijk, en het Noordrijk, dat was Israël. Goed, dan weet je dat en dan gaan we nu lezen. Dus die koning Achab, die vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan. Ook dat hij alle profeten ter dood had gebracht. Zo. Toen liet Izebel Elia de volgende boodschap overbrengen. De goden mogen met mij doen wat ze willen, als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij. Dat zijn die profeten dus. Dat betekent dat je dood bent. Gaat het goed allemaal? Ja? Elia werd bang en vluchtte om zijn leven te redden. Bij Beerseba in Juda aangekomen, dus dat is in het Zuidrijk, Juda, liet hij zijn knecht achter en zelf trok hij één dagreis ver de woestijn in. Daar ging hij onder een bremstruik zitten, verlangend naar de dood, en zei, het is genoeg geweest, Heer, neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders, die ook geboren worden en sterven. Dan leg ik het je gelijk even uit. Ja. Hij viel onder de bremstruik in slaap, maar er kwam een engel die hem aanraakte. En zei, word wakker en eet wat. Elia keek op, moet je nagaan, die wordt wakker, keek op en ontdekte naast zijn hoofd een brood, in gloeiende kooltjes gebakken en een kruik water. Nadat hij had gegeten en gedronken, want zo is het ook wel weer, ging hij weer onder die struik liggen. Ja, maar zo zijn we niet getrouwd. De engel van de Heer die kwam terug, raakte hem opnieuw aan en zei, sta op en eet wat. Anders is de reis te zwaar voor jou. Elia stond op en toen hij gegeten en gedronken, liep hij, luister goed, gesterkt door dit voedsel, 40 dagen en 40 nachten door de woestijn tot hij bij de Horeb kwam, de berg van God. Daar ging hij een grot binnen, nou het zal een spelonk van een grot geweest zijn, om er de nacht door te brengen. Toen richtte de Heer zich tot hem met de volgende woorden. Elia, wat doe je hier? Nou krijgt hij de kans. Elia antwoordde, ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven en nu hebben ze het ook nog op mijn leven voorzien. Kom naar buiten, zei de Heer, en treed hier op de berg voor mij aan. En daar kwam de Heer voorbij. En er ging een grote krachtige windvlaag voor de Heer uit, die de bergen spleet, de rotsen aan stukken sloeg. Maar de Heer bevond zich niet in die windvlaag. Na de windvlaag kwam er een aardbeving. Maar de Heer bevond zich niet in die aardbeving. Na de aardbeving was er vuur, maar de Heer bevond zich niet in dat vuur. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan en daar klonk een stem die tot hem sprak. Elia, wat doe jij hier? Nou, dat hebben we al eerder gehoord, hè, als je goed meegelezen hebt. Nou, Elia antwoordde, alsof hij nog niet eerder verteld had. Ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten vermoord. Ik ben als enige overgebleven en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. Nou, dan gaat de Heer antwoorden. De Heer zei tot Elia, keer terug en ga naar de woestijn van Damascus. Daar aangekomen moet je Hazael tot koning van Aram zalven. Jehu, de zoon van Nimsi, moet je zalven tot koning van Israël. En Elisa, de zoon van Safat uit Abel-Mechola, moet je tot je eigen opvolger zalven. Dat is hem. Aardig stukje. Een gelukkig verhaal voor een gelukkig mens. Ja. Als je vers 1 met me meeleest, Agab vertelt Izebel alles wat Elia deed, ook dat hij alle profeten ter dood bracht. Agab, dat is het eerste woord, dat is de koning van Israël, van het Noordrijk. En de Bijbel zegt over hem, hij doet kwaad, hij doet wat kwaad is in de ogen van de Heer. Dus je hebt net zo'n zwart laadje gezien, ja, heb je hem nog? Het is een zwarte periode, ja. En hij vertelt wat aan Izebel, en Izebel is zijn vrouw. Dat is een dochter van koning Et Baal. Dat wil zeggen, Baal is met je. En die kwam uit Sidon, voor de duidelijkheid. Ja? En die Agab en die Izebel, die vereren samen Baal. Daar hebben ze een mooi huisaltaar voor opgericht. En iedereen knielt ervoor. Baal is de heerser, zou je kunnen zeggen, als je het goed vertaalt. De God die over je heerst, maar geen leven geeft. Dus dat lijkt me een boze geest. En niet echt een God. Sommige mensen noemen het een afgod. Deze God, deze boze geest, wat is er aan de hand? Die werkt in Izebel. Profeten van de levende God, en dat heb je gehoord, die laat Izebel doden. Je haalt wel dichterbij. Mensen mogen Gods woord niet horen. Jij mag Gods woord vanmorgen niet horen voor je leven. Het is een aardig entertainment, er zijn leuke dingen in, maar je mag er niet mee naar binnen. Niet er iets mee doen. Dat wil deze God tegenhouden. Deze afgod. Deze boze geest. En als je er al iets van hoort, dan moet je het zeker niet gaan geloven en zeker niet gaan doen. En deze vorst, laten we maar een naam geven, dat is de koningin van de hemel. Dus dit alles bewerkt de koningin van de hemel. En dat is een groot vorst die je ziet werken in die koningin Izebel. Zo. Agab vertelt aan Izebel alles wat Elia gedaan heeft. En dat is op de Karmeel. De Karmel zeggen wij. En Kerem is wijngaard en eel is God. Dus dat is in de wijngaard van de Heer. Daar staat Elia tegenover alle profeten van de Baals en de Astartes. En die profeten die willen hem erin luizen, die willen hem doden. En Elia blijft staan, heb je net gehoord. Hij overwint en hij doodt hen. Hij maakt hen onmachtig. Zo. Nou, die Izebel, dat is me een figuur hoor. Althans, wat in haar werkt. Dan laat Izebel Elia de volgende boodschap overbrengen. De goden mogen met mij doen wat ze willen, als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij. Ik geloof dat er staat in de grondtekst ondergaan bent, hebt als zij. He, dus dat je al dood bent. Izebel wil dus Elia en zijn naam betekent, mijn God is de God. die wil dus Elia doden. En je hoort in haar boodschap wat ze uitkreet, dat is een vloekformule. Waarbij ze zweert bij haar goden, die mogen mij doen als het niet gebeurt. Ook dat bewerkt de koningin van de hemel, die vorst uit het rijk der duisternis. En wat zien we, wat is de reactie? Elia gaat staan, hij gaat bidden, hij is een gelukkig mens. Nee, Elia wordt bang en vlucht om zijn leven te redden. Bij Beerseba, wat betekent put van zeven, in Juda, dat is dat andere koninkrijk, dus dan is hij veilig, aangekomen, laat hij zijn knecht achter. Zo. Dus, Izebals woorden hebben hun uitwerking bij Elia. Jacobus zegt Elia een mens als wij. Hé. Hey. De angst slaat hem om het hart en hij vlucht voor zijn leven. Daar gaat de godsman het land uit. Zo werkt dus die koningin van de hemel in zijn leven. En nou haal ik het dichterbij, zo wil de koningin van de hemel in jouw leven werken en over je heersen. Dat je bang bent, dat je angst hebt, dat je wegvlucht, dat je uitvluchten bedenkt. In ieder geval om de Heer maar niet verder te hoeven dienen. Zo. En denk niet dat overkomt mij niet, want het komt op mij af, komt op jou af. Daar ben ik van overtuigd. En dan gaat hij en hebt hij zijn knecht, dat wordt hem ook te veel. Hij zegt, joh, blijf jij maar bij de put van zeven, dat is een goede put. En hij trekt verder. Ja, hij trekt verder. Hij vlucht voor zijn leven. En zien we dan, zelf trekt hij een dagreis ver de woestijn in. Daar gaat hij onder een bremstruik zitten, verlangend naar de dood en zegt, het is genoeg geweest, Heer, neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders. Het verhaal gaat verder. Hij ook. Hij gaat alleen verder. Dat zie je toch? Hij wil alleen zijn. En ik wil dat je die werkingen doorkrijgt. Hij isoleert zichzelf. Zo werkt de koning van de hemel ook. Zo wil hij ook bij mensen als mij en jou werken. En al na een dag zo reizen, met die werkingen op zijn hoofd, met die angst voor zich. Door de woestijn heen, de hitte van de woestijn, is hij uitgeput. En dan gaat hij maar onder een bremstruik zitten. Ik verslik hem nog in het woord. Ik dacht, braamstruik? Nee, dat is wat anders. Onder een bremstruik zitten. Aan de kant van de weg. Alsof er niks anders te doen is. Hij wil dood. Hij vraagt de Heer te mogen sterven. Heer, wees me genadig dat ik mogen sterven. Want anders zal die Izebel me nog te grazen nemen. Maar de werking van die grootvorst is al bezig in zijn leven. Heer, je hebt het meegelezen, neem mijn leven maar, want zo hoeft het niet verder voor mij. Ik ben niet beter dan mijn voorouders, dus er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Zoiets. Ja? En, hij valt onder de bremstruik in slaap, dat krijg je dan ook altijd. En dan komt er een engel, die raakt hem aan en zegt, word wakker en eet wat. Uitgeput valt hij in slaap. Ik denk, en ik zeg het voorzichtig, een herkenbare ervaring soms. Zeg ik het nog voorzichtig, voor mensen. Voor mij. Voor jou. Nou is heel dichtbij. Ja? Schud geen nee, hè? Dan komt er een engel van de Heer. Vind je die prachtig? Die moet je wel op kunnen merken. Nou, hij merkt hem niet op, dus die engel die raakt hem aan. En wat zegt die engel letterlijk in het Hebreeuws? Sta op en eet. Sta op, eet. Zo. En Elia kijkt op, dus hij staat nog niet op. En ontdekt naast zijn hoofd, naast hem, hé, een brood in groeiende kooltjes gebakken. Hé, een kruik water. En nadat hij gegeten en gedronken heeft, gaat hij weer onder zijn struikje liggen. Ja, het is wat. Hij kijkt op. Hij ziet zijn ontbijt. Geserveerd. in zijn woestijn. Nou, daar hebt hij zelf niks voor. Dat is mooi. Een broodkoek. Er staat hierin. Er staat letterlijk op gloeiende kolen gebakken. Met een kruik water ernaast. En dat betekent iets. Weet je wat dat betekent? Een broodkoek op gloeiende kolen gebakken. Dat geeft al iets aan. Zie niet op de gloeiende kolen. Die hoef je niet uit het vuur te halen. Zie niet op het vuur. Want op dat vuur bak ik een broodkoek. Voor jou. Persoonlijk. En zo, etend van dat brood van mij, kom jij door de verdrukking heen. Ga je weer verder tot leven komen. Komt Gods heerlijkheid tevoorschijn in jou. Laat je dus verkwikken. Ik kan niet tegen Elia zeggen, zegt hij tegen jou. Laat je vanmorgen verkwikken, zegt de Heer, vanuit mijn hemel. Laat je verkwikken door mijn woorden. En hoor dat en beleef dat en doe dat in mijn geest. Mooi, hè? Oh, er staat nog meer naast. Een kruik water. Ja, hoeft hij ook niet voor te betalen. Dus niet uit de kraan, maar uit de levende bron. Er is dus water voor Elia. Er is water voor jou persoonlijk. Levend water is er. Wat loop je te klooien? Wat ga je liggen? Wat ga je zeggen? Verkwik hiermee je ziel van binnen. Nou, mooi hè. En Elia, en je hebt het al gevolgd. Hij eet, drinkt. Hij denkt, nou, dat is mooi. En hij gaat weer liggen. Ja. Zo, als je het misschien zelf ook wel eens doet. Als je daar aan toe komt aan eten en drinken. En, zegt vers 7, want het gaat verder. En de engel van de Heer komt terug, raakt hem opnieuw aan en zegt, sta op, eet wat, anders is de reis te zwaar voor jou. Ja. De engel van de Heer komt weer. Hij raakt hem voor de tweede keer aan. Wakker worden? Nou, dat was hij al, maar hij moet nog echt wakker worden. Sta op en eet. Anders wordt de reis te zwaar voor jou. Elia, dat klinkt erin, je moet nog meer eten van Gods woord. Dat mag je zelf zitten doen. Om daaruit je kracht te halen. Om te ontdekken, hier zit leven voor mij in. Om dat te geloven. Om te eten voor je leven. Om te eten alsof je leven ervan afhangt. Ja, dat hangt er ook vanaf. Voor die levensreis die zwaar wordt, Elia. En je kan het misschien wel eens zwaar hebben. Misschien druk ik me voorzichtig uit. Misschien ben je wel eens zo uitgeput. Dat je bij wijze van spreken, want dat doe je natuurlijk niet, maar je bent in je huis of op je werk, dat je bij wijze van spreken langs de kant van de weg gaat liggen. Dat maakt iedereen wel eens mee, zonder dat hij daar een vlag of wimpel bij zet. En dat kan verre gaan. Dat je net als Elia moet denken, moet zeggen, zo hoeft het van mij niet meer, Heer. Neem mijn leven maar. Nou, hierin hoor je, of zal ik zeggen, zo werkt de koning van de hemel met zijn vervloekingen. Hij zet je vast, hij zet je klem, je kunt nergens meer heen, je wordt nors, je wordt bonkig, je kan je niet meer uiten. Ja? Maar, ontdek dan die engel, ontdek dan dat eten, ontdek dan dat drinken voor je leven. En doe er iets mee, want je kan ook de goedkoopste koopjes ontdekken. En je weet, daar is dat goedkoop. Nou, dit kost niks. Dus wat wil je nog meer? En weet dan dat de Heer bij jou is. Weet dan dat de Heer met jou is. Ervaar dat. Laat het niet alleen hier in je verstand zingen. Oh ja, de Heer is bij me. Ja, wat heb je daar dan? Niks. Hier, dat het in je hart valt, dat het in je leven valt. En dat je je engel ook opmerkt. Dat je merkt, hé, hij raadt me aan. Hé, hij zegt wat tegen me. En hoor je dan wat er tot jou gezegd wordt? Dat kun je horen als je niet naar jezelf luistert. Je kunt zelfs met het volle evangelie naar jezelf. Heer, want dan ga ik lekker met u en dan kom ik daar en dan ga ik zo. En de Heer zegt, heb ik iets gemist of zo? En het kan heel edel zijn, heel nobel en je hebt hem voor gebeden. En de Heer die heeft het je bekendgemaakt en zo ga je. En de Heer zegt, zo gaat het niet. Kan je tegenkomen in je leven? Zeker, zeker weten. Hoor je je engel, hoor je de Heer zeggen, sta op en eet. Heel simpel, hè? Te midden van ellende, te midden van narigheid, iemand erbij gaan liggen. En dan hoor je, sta op en eet. Ja, kom nou, ik heb het nou te lastig, nou te moeilijk. Nee, dat zegt Elia niet. Hij eet en gaat weer liggen, dan moeten ze hem nog een keer vermanen. Maar hij doet er wel wat mee. Vindt hij prachtig? Want als je daarna weer gaat liggen als Elia, dan hoor je weer, sta op en eet. Anders is de reis, anders is het leven veel te zwaar voor je. Dan kan je het niet aan. En weet je, dit kan je alleen ook vanmorgen werkelijk horen voor je leven. Als je oren, je geestelijke oren, gebruikt. En het dus een weg vindt in naar jouw hart. En je het bewaart en overweegt en vanuit leeft. Zo. Dat hoor je alleen als je je geweten niet dicht laat schroeien door machtige duisternis. Oh, alles is goed. Oh, ben jij toch een goede jongen, joh. Dat je hier lekker zit, blijf lekker zitten, want je bent zo goed. Je bent hartstikke goed. Dat zegt de duivel. Ook in onze kring, tegen mensen. Oh, wat ben je goed, wat doe je het goed. Oh, we moeten zeker de hel ingeprezen worden. Nou, die bestaat nog niet. Ja, goed. Nou, dan hoor je dus, eet nog meer, hoor je het wel eens? Eet nog meer van Gods woord en denk je dan aan bijbellezen en aan ons bezig zijn met het woord? Ja? Want anders wordt het leven veel te zwaar voor je, dan kan je niet eens meer bijbellezen. Het is toch verschrikkelijk? Ja? En dan zien we dat Elia niet met allerlei dingen komt en van ja, dat kan u makkelijk vertellen. Dan doet hij het. En kijk dan eens wat het uitwerkt in Elia's leven. Wat gaat er gebeuren, jongens? Hij is niet eens naar de sportschool geweest. Vers 8. Elia staat op, als hij gegeten en gedronken heeft, loopt hij gesterkt door dit voedsel 40 dagen, 40 nachten, door de woestijn, tot hij bij de Horeb komt, de berg van God. Nou, ik zie het jou al doen. Ja? Je bent misschien een beetje aan het trimmen, een beetje aan het sporten, een beetje afvallen. Ja? Maar dit is andere koek. Dit is de broodkoek van de Heer die werkt. Vindt u prachtig? Hierdoor gesterkt loopt hij 40 dagen, 40 nachten door de woestijn. Ik moet ergens aan denken. Ik moet denken aan Mozes en het Joodse volk. Alleen geef toe, bij Elia gaat het sneller, toch? Tot hij bij de berg Horeb, dat is dus de Sinaï, komt. Terug dus naar de berg van de verbondsluiting. Het fundament, de grondslag van Gods omgaan met mensen. Dat is mooi, hè? Dat is Elia. Nou, naar onszelf. Voor jou betekent dat, in die situaties, terug naar Jezus. Misschien vanmorgen wel. Hem in Heilige Geest laten werken in je leven. Je afkeren van de weerspannige geesten die je het zo zwaar maken. Alles moeilijk, onoverkombaar maken. Je afkeren van onheilige gedachten. En van het spreken van negatieve woorden. Dus vloeken over het leven, vloeken over jezelf. Je afkeren daarvan. Om je dieper te verbinden met Jezus. Om je dieper te verbinden in zijn gemeente, hier, vandaag. Nou, en wat doet Elia? Dat gaan we zien In vers 9, daar gaat hij een grot, staat spelonk in het Hebreeuws binnen, om er de nacht in door te brengen. Dan richt de Heer zich tot hem met de woorden, Elia, wat doe jij hier? Ja, het is wat. Elia gaat een rots, ook een beeld, hè? Straks komt die wind die rotsen en bergen splijt. Ja? Rots is een beeld, eigenlijk van macht in de duisternis. Hij gaat een rots binnen om er de nacht door te brengen. Wie zit er nog meer in die rots? In de loop voor zijn tijd? Nou, Mozes. Mozes, als je thuis na wil zoeken, Exodus 33, vers 22. Dan zie je dat Mozes daar ook zijn bivak opslaat. Ja? Elia doet wat mensen soms doen. Dan hebben ze heel hard gelopen, heel hard gegaan en op het woord van de Heer. Maar dan valt hij weer terug op het oude. Dan komt hij weer in die burn-out terecht, in wat hem neergeslagen heeft. En dan trekt hij zich terug. Zulke mensen trekken zich terug in hun eigen wereldje. Achter, in de spelonk van een rots. Laat mij maar even zitten. Zoiets. Ja? Elia, hij isoleert zichzelf. Dat bewerkt de koningin van de hemel. Dat je je niet meer verbindt met. Dat je genoeg hebt, zo zeggen mensen het wel, ik heb genoeg aan mezelf. Hier hoor je die grootvorst die ontbindt, die isoleert, die vat wil krijgen op mensen, die vat wil krijgen in de gemeente. En daarom werkt hij zo in de gemeente. En dat is dus bij en in mensen. En dan, op dat moment, roept de Heer Elia. Dan, op dat moment, roept de Heer jou. En om te beginnen bij Elia. Elia, wat doe je hier? Waarom zit je hier in je spelonkje? Nou, spelonkje. Spelonk. Hij begint Elia te bevragen. Hij begint jou te bevragen als je daarvoor open staat. Hij nodigt Elia uit met hem te delen wat er nu in zijn hart leeft. Ook wat zijn hart bezwaart, dus zwaar maakt. Hij nodigt jou uit met hem te delen wat er in jouw hart leeft. En luister wat Elia dan zegt in vers 10. Elia antwoordt, staat hij zegt, ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer, voor de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond naast zich neergelegd, uw altaren verwoest, uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven, nu hebben ze het ook nog op mijn leven voorzien. Nu hebben ze het ook nog op mijn leven voorzien. Nou, daar kan je allerlei dingen op zeggen. Eén ding is duidelijk, hè. Hij gooit er alles uit. Hij klaagt, zou ik willen zeggen, vanuit zijn tenen. Niets is er meer van over, van die overwinnaar, over die Baals en die Astartes. Elia, een mens als wij. Hij is een en al pijn, verdriet, klacht. Ik heb me met vol overgave ingezet, Heer. Het heeft toch niet geholpen? Er zijn geen profeten meer over. Nou, hij kijkt niet goed, want er zijn er nog. Die worden verborgen gehouden. Mensen doen niets met Gods woorden. Ze leven niet meer vanuit verbondenheid met u. Ze zijn maar bezig met hun werk, met van alles en nog wat. Ze offeren niet meer op uw altaar. Dat altaar hebben ze bij het grove vuil gezet. Dat hebben ze verwoest, neergehaald en nu willen ze mij ook nog doden. En wat doet de Heer? Hij hoort het allemaal aan. Gaat hij preken? Nee. Gaat hij volle evangelie uiteenzetting houden? Nee. Jij mag klagen bij de Heer. Ja? Hij hoort jou aan. En dan zegt hij niet, let op, dan zegt hij niet, joh, het valt allemaal wel mee. Ik ben toch bij je? Dat zegt hij niet. Wat zegt hij wel? Tegen Elia, tegen jou. En dat is actiever van, het valt allemaal wel mee, ik ben toch bij je. Dan zegt hij, kom naar buiten. Dat staat er letterlijk. Trek uit, staat er. Kom naar buiten. Dat zegt hij tegen Elia. Kom tevoorschijn, jongen. Kom tevoorschijn, mens. Ik wil je gedaante, je gestalte zien. Ik wil je stem horen. En gaat het dan verder in vers 11. Oh, daar hebben we hem al. Kom naar buiten, zegt de Heer. En treed hier op de berg voor mij aan. En daar komt de Heer voorbij, vers 11. Er gaat een grote krachtige windvlaag voor de Heer uit, die de bergen splijt, de rotsen aan stukken slaat, maar de Heer bevindt zich niet in die windvlaag. Na de windvlaag komt er een aardbeving, maar de Heer bevindt zich niet in die aardbeving. Waarvan akte? Letterlijk staat er, vers 11, ga uit en ga staan op de berg voor het aangezicht van de Heer. God nodigt Elia uit om uit te trekken. Om uit te trekken. Hij zegt, trek uit. De Heer nodigt jou uit om uit te trekken. Een duif hoort niet in een rotskloof. Hoor je het voor jezelf? Een duif hoort niet in een rotskloof. Hooglied 2, vers 14. Mijn duif in de rotskloof, in de schuilhoek van de bergwand, laat mij je gedaante zien. Laat mij je stem horen, want zoet is je stem en je gedaante is bekoorlijk. Er gebeurt al iets, hè? Er gebeurt al iets, dat merk je. En dan staat er, dan komt de Heer voorbij. Hij openbaart zichzelf aan Elia. Hij openbaart zichzelf aan jou. En wat gaat er dan allemaal voor de Heer uit? Nou, heel wat. Beginnen maar bij het begin. Een grote windvlaag. Je ziet hier machten der duisternis werken. In een grote windvlaag. In een hevige storm. Zij halen alles neer wat niet vaststaat. In levens van mensen. De vaste waarden van Gods koninkrijk, die zijn niet neer te halen. Let wel op. Maar allerlei andere waarden, aardse waarden, die zijn neer te halen. Zij halen alles neer wat niet vaststaat in je leven. Want als je huis op zand bouwt, dan spoelt deze storm het zand weg. En doet het je huis, beeld van je leven, instorten. En, zegt Gods woord vanmorgen, de Heer is niet in windvlaag of storm. Storm, verwoesten van leven, dat gaat niet van hem uit. En na de windvlaag komt er een aardbeving. Die gaat voor hem uit, ja? Die vlucht voor hem weg, zo kan je het ook wel eens zien. Die gaat voor hem uit. Alles wordt geschud in je leven. In je aards bestaan. Door dingen die er gebeuren, gebeurd zijn. We hadden toch zo gehoopt, we hadden toch zo gebeden, en moet je nou zien. Dus door teleurstellingen. Alles in de zichtbare wereld gaat op zijn kop. Heer, waarom toch? En de Heer zegt, in de aardbeving ben ik niet. Heb je hem? Vers 12. Na de aardbeving is er vuur, maar de Heer bevindt zich niet in het vuur. Na het vuur klinkt het gefluister van een zachte bries. Na de aardbeving is er vuur. Bliksem, donder, vuur, dat gaat niet van de Heer uit. Dat gaat niet van de Heer uit. Dat gaat voor de Heer uit. Heb je hem? Het rijk der duisternis reageert op Elia's leven, op zijn bediening. Die wil hem klem zetten, vastzetten. En de Heer laat hem zien wat er gaande is. Die machten reageren ook op jouw leven. Ze reageren ook op jouw bediening. Ze willen het ondermaats maken. Stop maar mee of doe maar wat minder. Dat merk je. Aan de lijven soms. Zij willen dat jij niet in Gods woord gelooft. Niet in zijn belofte voor je leven. Want, en dan komt er een heel verhaal. Van deze grootworst die jij in je mond neemt. Shame. Toch? Voor mezelf. Ook voor jou denk. Als je eerlijk bent. Zonder schuld. Wel shame. En na het vuur. En het staat zo mooi in de oude vertaling moet ik tegenwoordig zeggen. Het zuizen van een zachte koelte. vind ik iets beter dan dat gefluister. Het suizen van een zachte koelte. Dat lokt Elia, dat lokt jou uit je spelonk naar buiten, hoop ik, vanmorgen. Als dat toepassing is. Ja, dat je eruit komt, dat je tevoorschijn komt. Dat doet jou gaan staan voor de Heer deze morgen. Verlangend om zijn geest nog meer te laten werken. Heer, ik wil u nog meer laten werken in mijn leven. Ik wil breken met dat wat me zo bonkig, zo houtig maakt in de omgang. Dat wat me alleen maar op mezelf terugwerpt. En dan heb je dat te pakken, hè, in je gebed. Want dan zie je wat niet uit God is, ook in je eigen leven. Voor je buurman is het makkelijker om te zien, bij je buurman misschien. Maar nou zie je wat niet uit God is in je eigen leven. Wat geen werkingen zijn van zijn geest. En dan zuist er een zachte koelte bij jou van binnen. Hé, ben ik in het paradijs? Maar om me heen dan, verdriet, dood, pijn, beperking, bedroefde gezichten. Klopt, maar jij leeft op dit moment, zegt de Heer, in mijn koninkrijk. Dit bewerk ik bij jou van binnen. Bij Elia, maar ook bij jou. Heer, van uw geest doordrongen, ervaar ik uw aanwezigheid. In vrede, in rust. En de onrustzaaier gaat ledig heen. Nou, dan kijken we in vers 13. En dan komt dat. Ja, vers 13. Als Elia dit hoort, slaat hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij komt naar buiten, gaat in de opening van de grot staan. En daar klinkt een stem die tot hem spreekt. Elia, wat doe jij hier? En dan krijg je het hele verhaal weer, wat we al eerder gehoord hebben. Goed. Na dit aanschouwelijke onderwijs komt Elia naar buiten. Hij bedekt zijn gezicht met zijn mantel. Daar krijg je nou de mantelzorg. Ja, veel te doen over. Maar dan mag je over nadenken wat er met die mantel van Elia nog meer gebeurt. Ja, en wat hij aan die mantel heeft. En van wie die mantel gekregen heeft. Die heeft hij niet in de winkel gekocht. Die heeft hij van de Heer gekregen. Dat is zijn mantel. En daar bedekt hij zich mee, omdat hij zo de Heer wil ontmoeten in mantelzorg. Prachtig toch? Als je zo door de gemeente gaat, jij wil mantelzorg toepassen. En je bent al verheugd en je lacht al. En je denkt, het gaat fijn worden. Ik ben een gelukkig mens. En een ander zegt, ja maar joh, het ging toch niet zo goed met je gisteren. Ja, dat is gisteren. En dat is niet vandaag. Zo. Heb het in de gaten. Heb het in de gaten voor je leven dat er prachtige mogelijkheden liggen. Vers 14, ik zal u niet lezen, want het is hetzelfde als vers 10. Weer hetzelfde antwoord. Elia heeft dus nog steeds het gevoel, zie je hoe het werkt, mijn optreden is zinloos. Dat zie je. Je ziet hoe het bij Elia werkt. En onderken vanmorgen, als het bij jou zo wil werken. Ik ben toch geen, en dan vult deze grootvorst iets in je leven. En je zegt, ja, je hebt gelijk, dat doe ik ook niet goed. Ga nou toch weg. Hou nou toch op, daarmee. En kom tevoorschijn, de Heer roept je. Treed aan. En eerder, sta op en eet. De Heer laat Elia niet los. De Heer laat jou niet los. Hij geeft geen volle evangelie uiteenzetting hoe je moet denken. En jij maar weer denken en denken, ja, gaat dat nou zo worden? Weg. Hij zegt heel wat anders. Hij zegt in vers 15 en vers 16. De Heer zegt tegen Elia, keer terug. Ga naar de woestijn van Damascus. Daar aangekomen moet je Azaël tot koning van Aram zalven. Jehu de zoon van Nimsi moet je zalven tot koning van Israël. En Elisa, de zoon van Safat uit Abel-Mechola, moet je tot je eigen opvolger zalven. Er gaat heel wat gebeuren, zo te horen. De Heer, die zit er niet mee, die zegt alles gaat door. En hij geeft Elia dus, in plaats dat hij zegt, jongen, nou weet je het allemaal, je hebt het gezien, doe vooral rustig aan. Krijgt hij gelijk twee opdrachten. Drie, ja, als je zo je wil, drie. He, eerst terugkeren, naar de woestijn gaan en dan die zalving van drie mensen, van twee mensen. Drie mensen, ja. Hij krijgt dus opdrachten. Iemand waar het nog niet helemaal werkt zou zeggen, moet ik weer een burn-out krijgen, Heer? Nee, zegt de Heer. Ik wil dat het leven doorgaat. En ik wil dat denken in termen van leven en opstanding verder gaat. Nou, Elia, die doet dat ook, ja? Hij lijkt te zeggen, de Heer lijkt tegen hem te zeggen, want dat hoor je niet, maar dat zit erin, mijn zaak is niet hopeloos. Ook al lijkt dat misschien voor jou zo. Keer terug, ga naar de woestijn en zalf. Nou, je zal toch opgeroepen worden om terug te keren, naar de woestijn te gaan en te zalven. Geen vakantie. Elia moet 2 mensen tot koning zalven. Zalf Hazael, dat is degene die God ziet. Zalf die tot koning. Ja? Dat zegt de Heer ook nu. Als je mij ziet, dan zal die zalving volledig door kunnen werken in je leven. Zalig de reine van hart. Zij zien God. Zalf Jehu. Ook weer zo'n mooie naam. De Heer is het. Dat je zo binnenkomt. De Heer is het. Wat is er aan de hand? De Heer is het. Leef zo vanuit Gods geest. Zet je in voor Gods bouwwerk, zijn gemeente. Hij geeft zijn leven hiervoor. En hij vraagt vanmorgen, gewoon heel simpel, doe jij dat ook? En nou niet zeuren, maar gewoon meekomen met hem. Laat Gods zalving doorwerken naar buiten de gemeente. Naar mensen die jou ontmoeten. Prachtig toch? Elia moet ook zijn opvolger, Elisa zalven. Profetisch spreken zal doorgaan. Geestelijke inzichten gaan niet verloren. Het zicht op de geestelijke wereld blijft. De werking van Gods geest gaat door in mensen, in de gemeente. En de oproep daarin, zalf, zegen elkaar, in gebed, in gesprek. Houd kort, dan kan het goed werken. Claim ruimte om samen voor de Heer te leven, samen hier voor de Heer te gaan, samen met hem verder te gaan hier in zijn gemeente. Elia is niet alleen, er komt opvolging. Hij heeft er misschien aan getwijfeld, waar moet het allemaal heen? Mensen zullen verder bouwen aan het koninkrijk van God, in de gemeente van God. Mensen zullen Gods mogelijkheden door laten werken in hun leven. Dat is weer zo, hè? Maar jij kan dus Gods mogelijkheden door laten werken, nog veel meer door laten werken in je leven. Persoonlijk, gericht op de Heer, betrokken bij zijn gemeente. De koning des hemels, de koningin van de hemel, probeert profetisch spreken tegen te houden. En als er al profetisch gesproken wordt, en dat wordt er zeker, dan probeert hij gewoon tegen te houden dat jij hier op je stoel dat opmerkt voor je leven. En je denkt, ja, wat leuk verhaal voor morgen. Ja, aardig, ging over Elia. Nee, het gaat over jou persoonlijk vanmorgen. Zo mag je erbij zitten, niet eronder zitten. Ja. De Heer wil dat de gemeente doorgaat. Hij is koning. En de koningin van de hemel, die zegt, ik zal heersen tot in eeuwigheid, maar dat zal hem niet lukken. Die wil dat de gemeente niet doorgaat. Dat er geen mensen opstaan en gaan voor Jezus. En dan is de oproep van morgen, sta op, kom tevoorschijn. Kom uit je spelonk. Zie hoe de Heer zich met jou persoonlijk wil verbinden. Hoe de Heer zich met jou dieper nog wil verbinden. Zie Gods weg voor zijn leven in de gemeente. En ga die weg. En ga die weg in vrede. En dien met je leven in de gemeente. Verlang dat je thuis zit en je denkt, Heer, ik verlang zo naar nog meer werking van uw geest in mijn leven. En ook in de gemeente. Soms doen mensen dat andersom. Ik verlang nog meer in de gemeente van Gods geest. Het begint bij jezelf. Ja? Als je hier als een houten kat gaat zitten, dan werkt het dus niet bij jezelf. En dan kan je denken, ja, er moet meer in de gemeente gebeuren, maar dat begint bij jezelf. En de Heer wekt je ertoe op. Die roept je ertoe op vanmorgen. Dringende oproep om te breken met en je dieper te verbinden met de Heer die jouw koning is. Dan strijd je tegen deze vervloekende koningin van de hemel. Dan onderken je die confrontaties in je hemel en je leven. Dan laat je weerspannige geesten je leven niet langer blokkeren om je inzet te geven in de gemeente. Om Gods geest echt te laten werken in je persoonlijk leven. Dan sta je op. En als je dan opstaat, dan komt die koning van de hemel. En dan strijd je tegen deze grootvorst. Maar je komt er. De koning des hemels. De koning van de hemel. Die grootvorst die wil dat je je leven niet verandert. Want, zegt hij, dat kan niet. En soms kun je er zelf op betrappen. En je denkt, soms denken mensen, oh, is aardig. Soms denken mensen ook in de zin van bezigheden. Ik moet van alles voor de gemeente doen. Ik moet dat en ik moet dat. Nou, dan hoor je het al. Dat wordt de spelonk, dat wordt de bremsruik. Wat betreft het leven van de Heer. Maar dat je het dan doorkrijgt. Dat je denkt, de Heer denkt niet in bezigheden. Maar die wil mijn leven geven. En ik zit hier nou dood te gaan terwijl ik dat uit zit te spreken. Dat je dat doorkrijgt. Ach joh, Elia heb je net gezien. Een mens als wij, zeg ik weer. He? Maar krijg het door. Krijg het te pakken. Neem het in handen wat de Heer je geeft. Laat je wakker maken dat je opstaat. We kunnen nog meer doen tegen de koning van de hemel. Heel praktisch. Relaties aangaan met elkaar. Die dieper gaan, de zin gaat verder. Die dieper gaan dan het alledaagse. Dan het oppervlakkige. Kom ook eens uit je eigen kringetje, familiekringetje weg. Heb eens aandacht voor de ander. Die misschien nog een beetje, ja? Wat kan je nog meer? Uit je isolement komen. Broederschap aangaan met elkaar. De koning des hemels wil een gemeente ontbinden. Ja? Die zegt, ik ga het hier ontbinden, klaar. Ik zorg dat de mensen zich storen aan van alles en nog wat. Ik zorg dat de mensen geen verbindingen meer aangaan met elkaar. Ik zorg dat de mensen niks geloven voor hun leven en alleen maar wijzen op de dingen die verkeerd gaan. Zo werkt de koning van de hemel. En ik denk, als die mensen dat nou geloven, dan kan ik heersen. Maar dat geloof je toch niet? Ja? Dat je ermee kapt, is het dat. Hij zal niet ontbinden. Ik ontzeg hem dat recht. En ik verbind me in plaats van ontbinden in mijn leven toe te laten. Dat kon je ook doen, hè? Wat kan je nog meer gaan doen? Want het gaat samen, dat hoor je, gaan staan voor Gods zaak. Net als Elia. In je eigen leven. En van daaruit in de gemeente. We leren dus iets hieruit. Elia leert iets. En jij leert iets uit hieruit. Het gebeuren op de Karmel. In de wijngaard van de Heer is niet tevergeefs. De Heer is met Elia. De Heer is met jou. Hij laat jou niet aan jezelf over. Hij toont zijn kracht op momenten dat jij de situatie niet aan kunt. Als je het op wil merken. Oh, hier moet ik zitten. Als je het op wil merken. Ja? Zo. Hij roept je tevoorschijn. Uit je spelonk. Als je onder een bremstruikje dacht te moeten gaan zitten of liggen. Of in slaap gaan vallen. Dan komt er iemand die jou wakker maakt. En dan kijk je en denk je, oh, alleen maar water, alleen maar broodkoek. Zouden ze tegenwoordig zeggen in deze moderne tijd. Heb je niet wat anders? Mag bij de Lidl vandaan komen desnoods. Zoiets. Hij roept je tevoorschijn, hij maakt je wakker, hij zegt sta op en eet en ga. En ga naar de woestijn en zalf en zalf en zalf. En zorg dat koningen tevoorschijn komen. Zorg dat profeten gezien worden. Te beginnen in je persoonlijk leven. Halleluja. En doe er wat mee. Amen.